Goedemorgen, broeders en zusters. Selamat pagi. Ja, inderdaad. We zijn vandaag weer in het huis van de Heer en we zijn daar dankbaar voor dat we Hem mogen ontmoeten en elkaar mogen ontmoeten. En het is fijn om u vanmorgen weer te zien. Ondertussen begin ik al wat gezichten te herkennen. Namen, dat lukt nog niet allemaal, maar het is fijn om vandaag in Gods huis te zijn. En het is vandaag Moederdag. Wat bijzonder. En ik wil alle moeders en oma's en overgrootmoeders misschien, wil ik zeggen, u wordt allemaal gewaardeerd. We moesten vanmorgen even lachen toen we daar in de hoek zaten, toen we dat lied hoorden van Ellie en Rickert van, ik weet niet meer hoe het gezongen werd of gezegd werd, maar ploef, daar was je. Nou, de meeste moeders zullen dat niet kunnen beamen, dat het een kwestie van ploet was. Maar we zijn dankbaar voor onze moeders. En vanmorgen wil ik nadenken over het leven van een hele bijzondere moeder in de Bijbel. Maar Moederdag is ook beladen voor sommige mensen. Want als je je moeder mist, dan is Moederdag niet zo bijzonder. Als je net je moeder moest missen, of als je je moeder nooit gekend hebt, of anderen die nooit de kinderwens vervuld hebben gezien en nooit moeder zijn geworden, dan is zo'n Moederdag toch altijd weer beladen. Maar we zijn dankbaar dat we onze vervulling en onze bestemming mogen vinden in Gods plan voor ons leven. En dat we de zegeningen van God mogen kennen. Het is heel bijzonder om te weten dat je een kind van God bent. Dat hebben we vanmorgen al gehoord. En dat we een geweldige toekomst hebben. Ik was heel gezegend toen ik las in een app deze afgelopen week van een vrouw die 2 jaar was. Misschien hebt u het ook wel gelezen of gehoord. Een vrouw die 2 jaar was en in een weeshuis terecht kwam en nooit haar eigen moeder had gekend. En die altijd de gedachte had van, ja, wie is mijn eigenlijke biologische familie dan? En toen hoorde iemand over haar zoektocht en die zei, nou, ik wil je wel helpen zoeken naar familie. En toen ging deze man op zoek en toen vond hij uiteindelijk de familie. En wat bleek, deze vrouw was 81... maar haar moeder leefde nog, 104. En die heeft ze nog ontmoet. En wat geweldig moet dat geweest zijn. Mijn vrouw heeft een geadopteerde broer. En hij is nu overleden. Maar vroeger was hij zijn eigen familie kwijtgeraakt. En hij was in de kampong gebracht door zijn Javaanse moeder. Omdat hij een Hollandse vader had. En tijdens de hele oorlog was ze bang dat hij ook geïnterneerd zou worden. En zo raakte hij zijn eigen familie kwijt. En werd hij geadopteerd door mijn schoonouders, meegenomen naar Nederland. Maar hij miste altijd toch zijn eigen moeder. En toen zei ik tegen hem, nou weet je wat, we gaan op zoek. En we woonden toen nog in Indonesië, dus we hebben daar allerlei zaken ondernomen. En uiteindelijk konden we zijn familie opsporen. Hij dacht dat ze nog in Indonesië woonden. En zij dachten dat hij nog in Indonesië woonde. Maar het bleek dat zijn moeder in Veghel woonde, terwijl hij zelf in Vught woonde. En uiteindelijk hebben ze elkaar weer mogen ontmoeten. En het was net een weekje voordat die geadopteerde broer 25 jaar getrouwd zou zijn. Dus dat was een familiehereniging. Wat geweldig. En moeders zijn belangrijk. Of niet? We zijn dankbaar voor onze moeders. Hoe dan ook. Sommigen hebben geen fijne moeder gehad, dat kan ook. Want ook die mensen zijn er. Ik heb laatst nog een heel gesprek gehad met iemand die ook gewoon gedumpt werd door haar moeder. En ze is nu al in de 80. Ze is gedumpt in een kinderhuis. En haar herinneringen aan haar moeder zijn niet fijn. Alhoewel ze later haar moeder heeft ontmoet. Maar wat geweldig dat we mogen leven uit vergeving en dankbaarheid. En in sommige gevallen is vergeving nodig. In andere gevallen, gelukkig vele, mogen we heel dankbaar zijn voor de moeder die ons gebaard heeft. Ik ga met u nadenken over het leven van een bijzondere moeder die ook heel lang een kinderwens had. En de naam van deze moeder was Hanna. U weet het nog, hè, Hanna, de moeder uiteindelijk van Samuel, de profeet. Zullen we eens lezen wat er staat in 1 Samuel hoofdstuk 1. Daar lezen we over de geboorte van Samuel. Maar ook zijn moeder zou het niet eens zijn geweest met de opmerking en ploef, daar was je. Want dat was voor haar ook een proces van jaren. Ja, er staat geschreven, 1 Samuel, hoofdstuk 1. Er was een zeker man, en uit andere delen van de Bijbel weten we dat hij een leviet was. Er was een man, een zeker man, uit Ramathaim, Zofim, uit het gebergte van Ephraim, die Elkana heette, de zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tohu, niet Tahu, maar Tohu, de zoon van Zuf met een S, met een Z, Zuf, een Efratiet. Deze had twee vrouwen, de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de Heere der Heerscharen te Silo te aanbidden en hem offers te brengen. Want inderdaad, hij was een leviet. Daar waren priesters des Heeren, de beide zonen van Eli, Hofni en Pinehas. Wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Peninna en aan al haar zonen en dochters ieder een deel. Maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de Heere haar moederschoot toegesloten had. Haar mededingster echter tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de Heere haar moederschoot toegesloten had. Jaar op jaar, zo dikwijls zij opging naar het huis des Heeren, handelde hij zo en tergde zij haar. Dan weende zij, Hanna, en at niet. En haar man Elkana zeide tot haar, Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan 10 zonen? Eens nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op. De priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel des Heeren en bitter bedroefd bad zij tot de Heere. En ze weende zeer. Toen deed zij een gelofte en zeide, Heere der Heerscharen, indien gij werkelijk naar de ellende van uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Heere geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des Heeren, lette Eli op haar mond. En omdat Hanna bij zichzelf sprak, en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat ze dronken was. En Eli zeide tot haar: hoe lang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg dat gij uw roes kwijtraakt. Doch Hanna antwoordde: nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn noch bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heren. Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige, want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde: ga heen in vrede. En de God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt. Daarop zeiden ze: uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw haars weegs, ze at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer. De volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht des Heren. Daarop keerden ze terug naar hun huis te Rama. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de Heere aan haar. En omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. En ze noemde hem Samuel. Want, zeide zij, ik heb hem van de Heere gebeden. Wauw, wat een geweldig verhaal is dit. Wat een geweldige gebeurtenis in de geschiedenis. Maar de processen die daarvoor nodig waren, waren niet zo geweldig als je dat moet doormaken. Maar het antwoord was heel geweldig. Deze Hanna was een hele bijzondere vrouw. Haar naam had een betekenis. Ik weet niet of er hier Hanna's in ons midden zijn. Zijn er hier Hanna's in ons midden? Misschien wel een Johanna, Hanna. Maar Hanna betekent eigenlijk genade. Genade. En deze vrouw droeg eigenlijk over haar leven die proclamatie genade. En die proclamatie, mijn broeder, mijn zuster, is ook over uw leven. Amen. Want door genade zijn wij behouden. En door genade ontvangen we zoveel van God. De genade bewijzen van God zijn elke morgen weer nieuw. En dus deze vrouw, haar naam was Genade, zij is eigenlijk een bron van inspiratie, zoals al die voorbeelden uit de Bijbel een hele mooie inspiratie in ons leven kunnen brengen. En als ik zo mijn Bijbel bestudeer, en ik bestudeer soms ook bepaalde karakters die je in de Bijbel tegenkomt, bepaalde personen, dan zijn er altijd weer dingen die je kan vergaren uit het leven en uit de ervaringen van die mensen. Het woord van God zegt: wat het volk Israël is overkomen, is opgeschreven in het woord, ons ten voorbeeld, die in de eindtijd leven. En voor Paulus was de eindtijd al aangebroken sinds het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Hij zei: dat is een voorbeeld voor ons die in de eindtijd leven. En wat te meer in deze tijd, weten we inderdaad, zoals onze broeder het gezegd heeft, de eindtijd is gewoon hier. En we zien uit naar wat God verder gaat doen. Maar ik geloof dat ook deze verhalen in de Bijbel zijn opgeschreven om ons te dienen tot inspiratie en tot levenslessen. En voor mezelf heb ik eigenlijk boven mijn geraamte wat ik hier heb uitgewerkt over het leven van deze vrouw, heb ik voor mezelf de titel gegeven: Hanna's levenslessen. Want ik denk dat Hanna ons heel veel kan vertellen wat het is om uit genade te leven en om door genade de hand van God in ons leven openbaar te zien worden. Deze Hanna was een bijzondere vrouw. En soms stel ik me voor als in de eeuwigheid we allereerst de Heer Jezus mogen zien en de heerlijkheid van God helemaal om ons heen zullen hebben. Dan zal er ook een moment komen dat we die oud-testamentische heiligen zullen zien. En de heiligen die ons voorgegaan zijn en die met ons meegaan naar de heerlijkheid van God. En we zullen de eeuwigheid nodig hebben om de genade van God te kunnen bevatten. En om al die aspecten van God te ontdekken. En dan vraag ik me soms af van, als ik nou Hanna zou zien, wat zou ze mij kunnen vertellen om mijn leven moed in te spreken? Om mijn geloof te bemoedigen? En die vraag is ook vanmorgen. Wat zou Hanna, die speciale moeder, ons kunnen vertellen over wat de genade van God in ons leven kan doen? Nou, het leven van Hanna was niet makkelijk. U weet het, we hebben het gelezen. Ik denk dat zij de eerste vrouw was van deze Elkana. In het Oude Testament, ja, gebeurde het vaker dat mannen meerdere vrouwen namen. En zij was misschien wel de eerste vrouw van Elkana, wie zal het zeggen? Want er staat wel bij dat hij van haar hield. En hij bleef van haar houden. Maar Hanna had iemand anders die daar ook in dat huis woonde. En als je meerdere vrouwen in één huis plaatst met één man, dan denk ik dat dat niet allemaal even leuk zal gaan. Ik kan me herinneren dat vroeger ik een zendingsreis maakte. Toen woonden we alweer in Nederland. En toen ging ik terug om een zendingsreis te maken in de Molukken. En toen ging ik naar het eiland Buru. En toen was daar een kerk die geopend zou worden in het centrum van het eiland Buru. Bij dat Ranaumeer, wat u daar op de kaart ook van Buru kan zien. Maar er waren geen wegen die daartoe leidden, behalve een voetpad. Dus we hebben daar dagen gelopen om erheen te gaan en om weer terug te komen naar de kust. Maar onderweg rustte ik even in een animistisch dorpje samen met de broeders die meegingen. En toen praatte ik daar met het hoofd van het dorp. En hij gaf ons thee. En ik zat zo te praten en toen, ik vroeg aan hem, en hoeveel kinderen hebt u? En toen zei hij, 18. Ik zei, dat is een heel aantal. Hij zei, ja, maar ik heb 3 vrouwen, hè. Ik zei, 3 vrouwen? Zo gaat het allemaal zomaar in huis? Hij zei, ja, natuurlijk, want we hebben 3 slaapkamers. Maar toen dacht ik, 3 vrouwen? Maar het ging goed, schijnbaar. Maar deze familie, dat was een familie die gekenmerkt werd door spanning en waar Hanna de dupe van was. Want ze wordt hier genoemd in vers 6 dat Peninna haar mededingster was. Ze was haar mededingster. Een andere vertaling, de herziene statenvertaling, die zegt ze was haar tegenpartij. Een andere vertaling zegt, de nieuwe Bijbelvertaling zegt, ze was haar rivale. En je zal maar in huis moeten leven met een tegenpartij. Met iemand die zich voortdurend vijandig opstelt. Dat moet een hel zijn geweest voor Hanna. Maar ik wil u wel zeggen, ook u en ik leven dagelijks met een tegenstander. En die tegenstander, waar het woord van God over spreekt, uw tegenpartij, uw tegenstander de duivel, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Dus ook wij maken mee dat die tegenstander in ons leven onheil wil brengen en ons uit ons evenwicht wil brengen. Ook wij maken mee, net zoals Hanna, dat er negatieve omstandigheden op ons afkomen om ons geloof naar beneden te halen. Maar halleluja, Als we leven uit genade, zal ons geloof stand houden. Amen. En daarom, deze Peninna was echt een pinnige vrouw. En deze Peninna plaagde Hanna voortdurend. Zo in de geest van, haha, zie je mijn kinderen en jij hebt lekker geen kinderen. En iedere keer ging dat maar weer zo. Iedere keer was daar Hanna in die spanningsvelden, omdat Peninna haar voortdurend wees op onvervulde gebeden, indirect. Peninna wilde voortdurend het inpeperen bij Hanna dat ze haar verlangens nog niet volledig vervuld had zien worden. En Peninna was een echte vijandin. Er staat geschreven, als je al die termen bij elkaar ziet, dat zij, en als je de synoniemen, de andere woorden die daar verwant aan zijn, als je die onderzoekt in het woord van God, dan zie je daar, Peninna was bezig Hanna te kwetsen, haar te tergen, haar te treiteren, haar te sarren, haar te prikkelen. Nou, dat is een vreselijk leven, of niet? En we maken allemaal wel eens van die omstandigheden mee, dat als het ware het bloed van onder onze nagels vandaan gehaald wordt. En dat we gepest worden en getreiterd worden, soms vanuit de onzichtbare vijanden en soms door mensen die er gewoon op gericht zijn om ons leven moeilijk te maken. En deze Hanna, die moest leven daar onder één dak met een vrouw die haar voortdurend probeerde te kwetsen. En wat doe je dan? Dan kan je niets anders doen dan het uitroepen tot God. En misschien zijn er ook in uw leven wel mensen die het u moeilijk maken. Waarvan u denkt van, alsjeblieft, waarom gebeurt dit? Misschien zijn er omstandigheden. Misschien wordt u van tijd tot tijd ook geconfronteerd met een gebed wat u misschien al jaren bij God hebt gebracht. En waarvan tot op heden nog niet het antwoord is doorgebroken. Maar ik wil u vandaag bemoedigen, God is een goede God. En zijn tijd is volmaakt. En het woord van God zegt, hij zal alle dingen mooi maken op zijn tijd. He will make all things beautiful in his time. Dat zingen we toch? En dat is wat God zal doen op zijn tijd. Maar Hanna moest lijden onder die situatie. En als we dan haar leven vergelijken met ons leven en onze strijd, die een ieder van ons persoonlijk op een eigen manier moet ervaren en moet doormaken. Als we dan aan Hanna zou zeggen, Hanna, hoe heb je dat volgehouden? Hanna, hoe heb je de overwinning gekregen uiteindelijk? Want we weten dat ze uiteindelijk moeder is geworden. Als we zouden zeggen, Hanna, hoe heb je het voor elkaar gekregen? Dan zou ze waarschijnlijk zeggen allereerst, hey, niet vergeten hè, mijn naam is Hanna. Ze hebben dat uitgesproken over mijn leven en ik besef dat de genade van God genoeg is. Amen. Dat is wat Paulus toch ook heeft ervaren. Toen hij een onbeantwoord gebed had, toen hij merkte dat ook hij lastig gevallen werd door de tegenstander en door zijn tegenpartij, die ook onze tegenpartij is. En hoe die met vuisten geslagen werd, zei hij, iedere keer weer. Want ja, wat een vervolging heeft hij niet meegemaakt. Overal waar hij kwam, werd hij vervolgd. En hij werd met vuisten geslagen, als het ware. En hij heeft God gebeden, alsjeblieft, laat dit ophouden. En hij zegt, ik heb er 3 keer om gebeden, specifiek. En toen kreeg ik als antwoord van God, mijn genade is u genoeg. Als de genade van God komt, is de genade van God genoeg. Maar we moeten die genade aangrijpen. En we moeten ons daarvoor openstellen. En Hanna zou zeggen, de genade van God was genoeg voor mij. Omdat ik wist dat ik bij hem terecht kon. Hanna zou ook tegen ons zeggen, als het ware, je moet je leven niet zien vanuit een momentopname. Je moet je leven niet bekijken vanuit één seizoen. En weet u wat ik daarmee bedoel te zeggen? Ons leven bestaat uit seizoenen, of niet? God heeft het in zijn woord ook gezegd, dat zolang we in deze wereld zijn, dat de seizoenen zich voortdurend zouden afwisselen. En dat heeft hij gezegd toen, in de tijd van Noach, dat het ene seizoen opgevolgd zou worden door het andere seizoen. En we kennen hier allemaal vier seizoenen. Soms lijkt het wel alsof de seizoenen in de war zijn, maar we hebben vier seizoenen. Maar in ons leven hebben we ook seizoenen. Want je hebt je seizoen als kind, je hebt je seizoen als jong mens, je hebt je seizoen als, ja, noem het maar op. En elk seizoen is weer anders. En we hebben soms seizoenen van geweldige vreugde. En we hebben soms seizoenen van enorme strijd. We hebben seizoenen van strijden in gebed. En dan hebben we weer seizoenen van doorbraak. Dat maakt u toch zelf ook mee, denk ik. En de seizoenen die veranderen. Maar God blijft dezelfde. En onze toekomst is verzekerd. En dat is een heerlijke toekomst. En de genade van God is genoeg. En Hanna moest door een heel zwaar seizoen. Maar dat seizoen kwam ook tot een einde. Omdat uiteindelijk Samuel, de zoon waar ze om gebeden had, uiteindelijk toch geboren werd. En daarom, Hanna zou ons zeggen, zie je leven niet vanuit één seizoen. Want één seizoen bepaalt je leven niet. Soms hoor ik wel eens zeggen, ach, het wordt nooit meer wat. Nadat dit gebeurd is, wordt het nooit meer wat. Of, ja, het zal wel altijd zo blijven. En dan zijn mensen bezig hun leven te zien vanuit één momentopname. Als we foto's maken, dat is toch een momentopname, of niet? Maar als u terugkijkt naar dit album, waar al die foto's in zitten, dan zult u zien dat die momentopnamen, ja, wel heel specifiek waren, maar dat het leven is doorgegaan. En dat andere situaties zijn ontstaan. En daarom laten we ons leven niet zien vanuit één seizoen. Als mensen in de put zitten, door omstandigheden en onder een druk leven, dan is het niet de bedoeling dat we gaan zeggen over ons eigen leven, dit zal wel altijd zo blijven. Maar God is bij machte om de seizoenen af te wisselen. En hoe dan ook, hij heeft beloofd dat we zouden gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar tussen die seizoenen zit vaak een testperiode. En de seizoenen op zich zijn een test, maar vaak is daar een bepaald punt waar we doorheen moeten om in ons volgende seizoen te komen. En wat ons weer toerust om in dat volgende seizoen te functioneren in het plan van God. En daarom laten we verder gaan. En soms zijn er momenten dat het leven heel zwaar is. Soms zijn er nachten van gehuil. Van geween. Dat zegt de psalmist toch ook? Er staat in psalm 126. Wie met tranen zaaien, zullen maaien met gejuich. Er zijn momenten van tranen, maar het gejuich zal komen. En er staat in psalm 30 vers 5. Met tranen slapen we 's avonds in, maar 's morgens staan we juichend op. Seizoenen wisselen zich af. En daarom laten we ons uitstrekken naar het eindproduct wat God wil hebben. Er was een man, ik las het, die werkte in een fabriek waar producten van hoge kwaliteit uit voortkwamen. En toen werd gevraagd aan die man van: hoe is het mogelijk dat jullie zulke geweldige producten produceren? En hoe krijgen jullie het voor elkaar? En toen zei deze man die de procesbewaking moest overzien, hij zei: we maken ons niet zo heel druk over het eindproduct. Wij maken ons druk over het proces. En als we het proces in de hand hebben, dan zal het eindproduct ook goed zijn. En dat is wat God doet in ons leven. Met alle processen waar we doorheen moeten gaan. God bewaakt de processen en wij bewaken het met hem. En hij zal alle dingen goed maken op zijn tijd. Wat zou ze nog meer zeggen? Ik denk dat Hanna ons ook zou zeggen: houd je focus helder. Houd je focus helder. En wat ik daarmee ook voor mezelf concludeer is dit. Soms dan kijken we naar mensen of naar omstandigheden en dan denken we dat die mensen onze vijanden zijn. Soms denken we dat omstandigheden onze vijand zijn. Maar er is maar één echte vijand en dat is de duivel. Paulus heeft het ook gezegd: we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. En daarom, het is heel belangrijk om te midden van al die strijd om je focus helder te houden en te weten: de duivel probeert ons te diskwalificeren door allerlei omstandigheden, maar het plan van God zal doorgaan. En hij wil dat we daarin meegaan. En mensen kunnen het ons heel lastig maken. Mensen kunnen je teleurstellen. Ja, u weet het, ik ben ook jaren voorganger geweest, nu gepensioneerd en de volgende generatie die gaat ermee verder. Jaren tweede voorganger geweest, toen eerste voorganger in onze gemeente. En ja, ik heb heel vaak mensen ontmoet in onze eigen gemeente ook wel en ook daarbuiten, dat ze zeiden: broeder, ik ben zo teleurgesteld. En dan heb ik de neiging om te zeggen: ik weet wat teleurstelling is. Wat dacht u van mezelf? Snapt u wat ik bedoel? Want elk kind van God maakt teleurstellingen mee. Elk kind van God. Maar het is maar net hoe we met die teleurstellingen omgaan. Gisteren sprak ik nog iemand verbitterd door bepaalde omstandigheden. En hij begon namen te noemen van die en van die en van die. En teleurgesteld, teleurgesteld. En deze man was zo verbitterd geworden. En toen dacht ik van: oh, en er was geen beginnen aan om daar doorheen te breken. Want we worden allemaal teleurgesteld. Maar het is de vraag hoe we ermee omgaan. En ik heb het geleerd. Je hebt de keuze tussen twee dingen. En waarschijnlijk hebt u het zelf ook wel eens gezegd of gehoord. Maar je hebt de keuze, je kan bitter worden of je kan beter worden. Je kan bitter worden of je kan beter worden. Peninna werd hoe langer, hoe bitterder. Maar Hanna werd uiteindelijk beter. Omdat ze haar focus op de Heere hield. Omdat ze haar focus hield op hem die haar leven in de hand had. En daarom, mensen kunnen je teleurstellen. Eigenlijk had Hanna de ene teleurstelde de ander. Natuurlijk was daar Peninna die haar voortdurend teleurstelde. En toen was daar ook nog haar eigen man die zo'n domme vraag stelde. Alsof hij haar helemaal niet begreep, de strijd die ze had. Want wat zei hij op een gegeven moment, terwijl dit jaar na jaar gebeurde volgens vers 7. Jaar na jaar, jaar op jaar. Dat Elkana uiteindelijk tegen zei, Hanna, waarom huil je eigenlijk? Nou, Hanna zou kunnen zeggen, wat heb ik toch een ongevoelige man. Dat hij niet weet waarom ik huil. Zoals misschien ook wel op dat moment teleurgesteld in Elkana. Dat ze zei van, hoe kan je nou die vraag stellen? Je ziet toch de omstandigheden waar ik in verkeer. Je weet toch dat ik al zoveel jaren bid om een antwoord van God. En dan ga je nog vragen ook, waarom huil je? En sommige mensen kunnen ons zo verkeerd begrijpen, of ons zo verkeerd inschatten, of onze motivatie in twijfel trekken, dat het ons beledigt of dat het ons verdriet doet. Maar één ding, we houden onze focus helder. Omdat we mensen zijn die geroepen zijn en leven uit de genade van God. En daarom, ja, zelfs geestelijke leiders kunnen je teleurstellen. We worden teleurgesteld en we stellen zelf ook anderen teleur. Want we zijn mensen. En je geestelijke leiders zijn ook onvolmaakte mensen. Ook al hebben ze een functie misschien in het huis van God. En ook al is de een voorganger en de ander oudste en weer de ander, noem het maar, diaken of kinderleider of zangkoorleider of noem het maar op. Maar het zijn allemaal mensen. En deze Hanna werd ook teleurgesteld door de hoogste leider uit die tijd. Dat was Eli. Dat was de hoge priester. En hij was de man met ervaring. Hij was de man die de leider was, geestelijk op dat gebied. De hoofdpriester, om zo te zeggen. De hoge priester. En die hoge priester, die schatte haar verkeerd in. Die veroordeelde haar, als het ware, omdat hij alleen maar keek naar de buitenkant en daar een vrouw zag die helemaal kapot was. En daar een vrouw zag die daar aan het prevelen was. En zich in de ogen van de hoge priester als een beschonkene droeg. En die begon haar verwijten te maken van, mens, zorg dat je je roes kwijtraakt. En hij begreep haar verkeerd. En hij dacht dat ze een zuiplap was. Terwijl ze een vrouw met diep verdriet was. En weet u, mensen kunnen, leiders kunnen ons ook teleurstellen. En dat maken we allemaal mee. En als leiders weet je ook zelf, ja, ik ben ook niet volmaakt. En helaas stel ik ook mensen teleur en kan ik niet aan alle verwachtingen voldoen. Maar één ding, God blijft getrouw. God blijft getrouw. En laten we daarom onze focus blijven richten op de Heer. Wat zijn er mensen die niet langer meer naar een gemeente gaan, of die niet langer meer met christenen om willen gaan, omdat ze gekwetst zijn, omdat ze teleurgesteld zijn. En soms hebben ze gelijk ook met hun verhaal. Maar het gaat er maar net om, hoe staan we erin? Willen we bitter worden of willen we beter worden? Amen. En daarom, Hanna zou ons vanmorgen opnieuw vertellen, joh, houd je focus helder. Weet wie je bent. Weet dat de genade over je leven is. En ze zou tegen ons zeggen van, in dat alles, joh, hou je focus helder en verwacht niet dat mensen je een antwoord kunnen geven. Maar God zal komen met zijn antwoord. En ga jezelf niet lopen vergelijken met andere mensen. Want ik denk dat als Hanna zich voortdurend liep te vergelijken met Peninna, dan zou ze voortdurend zichzelf naar beneden halen. Ja, Peninna, jij hebt dit, jij hebt dat. Jij krijgt dit, jij hebt je kinderen. En wat heb ik eigenlijk? En als ze zich zou lopen vergelijken, dan zou ze voortdurend haar geloof afzwakken. En dat is niet wat God wil. En Hanna die moest ook waken. En daar moeten we allemaal voor waken als we het moeilijk hebben. Hanna moest ook oppassen voor zelfmedelijden. Zelfmedelijden. Dat is een dikke vijand, mijn broeder, mijn zuster. Als het leven moeilijk is, dat je medelijden krijgt met jezelf. En ja, iemand heeft eens gezegd, wat gif is voor het eten, is zelfmedelijden voor het leven. En wanneer je lijdt aan zelfmedelijden, dan verschrompel je en dan verpieter je. Maar halleluja, we hebben een hoge priester die mee kan voelen met onze zwakheden. En we kunnen tot de troon van genade komen. En hij kan alle dingen goed maken. Er zijn altijd mensen die meer gezegend lijken dan wij. Maar we kunnen de achterkant, kennen de achterkant van hun borduurwerkje ook niet. En er zijn altijd mensen die meer hebben dan wij. En er zijn altijd mensen die net hebben wat wij niet hebben. Maar het is niet de bedoeling dat we ons vergelijken met een ander. Maar dat we onze focus helder houden op hem. Die ons kan voorzien van alles wat we nodig hebben. Amen. En daarom, ja, Hanna zou ons ook zeggen. Laat je alsjeblieft niet opzetten tegen God. Laat je niet opzetten tegen God. Want dat is wat de duivel ook doet. Hij wil een negatief beeld over God in ons leven brengen. Zodat we slecht gaan denken over onze hemelse Vader. Maar God wil dat we ten allen tijde ons blijven uitstrekken naar hem. Want hij zal alle dingen goed maken op zijn tijd. Laat je niet opzetten tegen God. En Hanna, die liet haar aanbidding niet roven. Ze liet haar aanbidding niet roven. Jaar na jaar ging ze mee om de Heere te eren in de tempel. In de tabernakel, in die tijd. En iedere keer ging ze mee, dat zegt het woord van God, jaar na jaar. En ook al wist ze dat als ik weer naar de tabernakel ga, dan krijg ik straks weer die hele confrontatie met het feit dat Peninna daar ook is met alle kinderen die ze heeft. En zit ik daar op mijn eentje weer. En iedere keer wist ze dat als dat gebeuren zou, dan zou het conflict weer hoog oplopen. Maar ze liet haar aanbidding niet roven. Ze bleef gaan naar het huis van God. En ze ging daar iedere keer in mee. Halleluja. Wow, wat ben ik er mensen tegengekomen die hebben gezegd van, ik zie het niet meer zitten en het hoeft voor mij niet meer en ik ga niet meer naar het huis van God. Ik kan thuis net zo goed bidden. Is ook zo. Het is goed om thuis te bidden. Maar God heeft ons een opdracht gegeven om de onderlinge samenkomst niet te verzuimen. En daarom is het heerlijk als ik iedere keer weer u zie als getrouwe mensen in het huis van de Heer. Want ook u hebt besloten om uw aanbidding niet te laten roven. Want je kan zelfs in het huis van God ook conflicten hebben. En zoveel mensen zeggen van, nou dan, ze zien mij niet meer terug. Maar als je gezegd hebt, ik laat mijn aanbidding niet roven. Ik zal de liefelijkheid van de Heere blijven onderzoeken in zijn huis. Dan zullen we die liefelijkheid ontdekken. En dan zullen we verder kunnen gaan door de genade van God. En daarom, Hanna ging door en ze liet haar tijd in het huis van de Heer, in Silo, de tabernakel, liet ze niet bederven door negatieve aspecten die er in haar leven waren. En daar kunnen we veel van leren. Want soms kijken we alleen maar naar datgene wat net nog negatief is, wat net nog niet lekker ligt. En dan laten we onze tijd in het huis van God bederven en dan komen we onveranderd uit die ontmoeting met de Heer. Maar de Heer wil ons voortdurend sterken en bekrachtigen. Amen. Wat gebeurde er? Er staat in vers 9. Eens nadat men te Silo gegeten en gedronken had, en waren die conflictmomenten, stond Hanna op. Hanna stond op. En ik heb het onderstreept in mijn Bijbel. Hanna stond op. En soms is het heel belangrijk om op te gaan staan uit je situatie. Om op te staan uit de negativiteit. Om op te staan uit de vragenwereld. En om te gaan zeggen, en nu ga ik opstaan. En nu ga ik opnieuw een ontmoeting, een specifieke ontmoeting met mijn Heer hebben. En nu ga ik er doorheen komen met de kracht van God. Nu ga ik een doorbraak vragen en een doorbraak verwachten van God. En ik sta op uit mijn situatie. Halleluja. Hanna had er kunnen blijven zitten in haar negatieve atmosfeer. Hanna had helemaal dicht kunnen klappen en kunnen zeggen van niemand begrijpt me. Iedereen heeft een oordeel over me. Iedereen zegt dit en de ander zegt dat. En God zelf die schiet ook niet op met zijn antwoord. En in de put zakken en neerzitten bij de pakken. Maar halleluja, nogmaals, ik heb het onderstreept. Hanna stond op. En ik heb in mijn eigen leven ontdekt dat als het niet makkelijk gaat, dat het nodig is om op te staan. Om jezelf bij de kraag te pakken. Om jezelf op te tillen bij je schoenveters. En te zeggen van, en nu ga ik richting mijn doorbraak. Halleluja. En dan zal God het doen. Wat een bijzondere vrouw deze Hanna. En ze stond op en ze bleef bidden, ook al werd het verkeerd beoordeeld. Maar ze stond op. En weet u, Hanna zou daarbij kunnen zeggen, als ze terugkijkt op die situatie, als ze ons zou willen ontmoeten, zou willen bemoedigen, dan zou ze ook tegen ons zeggen, lieve mensen, het woord van God, de belofte van God en het gebed veranderen alles. Gebed en het woord van God verandert alles. Want het was een moeilijke situatie, maar ze kreeg uiteindelijk een soort persoonlijke profetie van de hoge priester. Want de hoge priester zei uiteindelijk, en hij zei niet sorry tegen haar. Hij zei niet vergeef me dat ik je verkeerd heb begrepen. En soms zitten we te wachten op een excuus van een ander. Van zolang die niet sorry zegt, dan is voor mij ook opgehouden. Hanna stapte eroverheen. Hanna wist het, ik leef uit de genade van God. En daar kreeg ze een profetie tegen van Eli. Want hij zei, de God van Israël zal u geven wat gij hem van hem gebeden hebt. Halleluja. En dat is wat de Heer Jezus zegt. Mijn Vader zal u geven wat u hem bidt in mijn naam. Halleluja. Bid in geen enkel opzicht twijfelende, zegt het woord van God. En dan zal God geven eenvoudig weg en zonder verwijt. En deze Hanna kreeg een woord van God, een profetie. En die profetie heeft ze vastgehouden. En ze ging naar huis met die profetie, want ze zei ook tegen de hoge priester, uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. Met andere woorden, ja, dat ontvang ik. Ja, daar zeg ik amen op. Ja, daar wil ik in geloven. En ze ging naar huis met een profetie. En God heeft het gedaan. Want een jaar later had ze haar zoon in de armen. Wat geweldig. De doorbraak was gekomen. En mijn broeder, mijn zuster, wanneer er moeilijkheden zijn, ga terug naar het woord van God. Natuurlijk, er zijn nog altijd profeten. Er zijn nog altijd mensen met een profetische bediening. Of die in de gave van profetie functioneren. Die zijn er nog altijd. We zijn zelf zeer gezegend door profeten die het ambt van profeet hebben en die God gebruikt heeft. Ik kan u daar boekdelen over vertellen, hoe God dat gebruikt heeft. Maar één ding, ook al zou er geen enkele persoon zijn in onze omgeving die weet te profeteren door de genade van God. Dit is de grootste profetie. En dat is het woord van God. En dat is het woord der profeten. En wanneer we hem daarin zoeken, zal er altijd een belofte van God zijn. Toen we die jaren op het zendingsveld werkten in Indonesië, waren er soms hele moeilijke momenten. En we konden niet even naar huis bellen, want dat was in de tijd dat je naar de Kantoor Telegraaf moest gaan. En dan zat je daar uren te wachten op een verbinding die een fortuin kostte. Dus je kon alleen maar 3 minuten praten. En van de zenuwen viel je iedere keer in herhaling, omdat het zo duur en zo kort was. En dan kan je niet naar mensen gaan om je adviezen te vragen. Maar halleluja, dit boek van leven en van advies is altijd beschikbaar. En daarom, God spreekt en hij verandert alles. Amen. Als laatste, Hanna zou ons zeggen, joh, God geeft altijd overvloedig. God geeft altijd overvloedig. Want wat staat er geschreven, en waarschijnlijk hebt u dat ook wel eens een keer doorgelezen, maar er staat geschreven in hoofdstuk 2, vers 5. Wie verzadigd waren, verhuren zich om brood. Maar wie hongerig waren, mogen rusten. Zelfs een onvruchtbare baart er 7. Maar wie rijk was aan kinderen, verwelkt. En als u het woord van God verder doorleest, dan ziet u dat Hanna nog meerdere kinderen kreeg. Er staat in hoofdstuk 2, vers 21. En de Heere sloeg acht op Hanna, zodat zij zwanger werd en nog 3 zonen en 2 dochters baarde. En de jonge Samuel groeide intussen op bij de Heere. Hanna deed wat ze beloofd had. Ze was trouw aan haar gelofte aan God. Ze gaf haar zoon terug aan God. En ze kreeg nog 5 kinderen erbij. Want als God zegent, zegent hij overvloedig. Halleluja. En als u nog verder leest, maar de tijd ontbreekt, dan zult u ook hebben ontdekt in de Bijbel. Samuel werd een geweldige profeet van God. Geen enkel woord viel ter aarde. Als Samuel profeteerde, dan gebeurde het. En hij mocht Saul zalven tot koning. Hij mocht David zalven tot koning. Haar zoon, Hanna's zoon, waar ze zo om gebeden had, werd een mentor voor het koninkrijk. Werd een profeet voor het koninkrijk. En ook zijn nageslacht diende de Heer. Zijn zonen wandelde niet echt in zijn wegen, helaas. Want het is altijd de keuze, want je ouders kunnen diep gelovig zijn, maar dat is geen garantie dat je zelf gelovig bent. Het is een keuze. Maar er staat geschreven uiteindelijk dat Hanna een kleinzoon had. Samuel een kleinzoon had en zijn naam was Heman. Niet Haman, maar Heman. En als u het woord van God leest, dan zult u zien dat Heman samen met zijn familie, en die had 14 zonen en 3 dochters, dat Heman met al zijn kinderen 24 uur per dag, als het zijn beurt was, aanbad in de tabernakel en in de tempel. Zij werden het aanbiddingsteam van God, het nageslacht van Hanna. Ze werden het aanbiddingsteam. En ze dienden de Heere in de tempel. Wat geweldig. Het begon bij 1 vrouw die door diepe dalen moest gaan. Maar omdat ze de overwinning kreeg, kwam er een enorme doorbraak waar andere mensen van konden genieten. En zo wil ik u bemoedigen, mijn broeder en zuster. Ook al bent u in een crisis, ook al zijn er mensen die het u moeilijk maken, ook al lijkt het alsof God niet opschiet met zijn antwoord, maar hou vast aan de belofte van God. En de zegen van God zal overvloedig doorbreken. Amen. God dank voor Hanna en God dank voor onze moeders. Zullen we samen danken. Vader, we danken u wel dat u ons inspireert door uw woord. Heer, we willen u danken dat we in het leven van Hanna zoveel van uw principes mogen tegenkomen. En Heer, deze vrouw ging er zo diep doorheen en zat zoveel tegenstand en onbegrip en teleurstelling te verwerken. Maar dank u wel dat u de God van de doorbraak bent. Dat u het gedaan hebt in haar leven en dat u het ook in ons leven wilt doen. En daarom, Heer, help ons om niet onze focus op mensen te stellen, maar door te gaan in de roeping die u hebt gegeven. Omdat u overvloedig zegent. Omdat uw genade genoeg is. Dank u wel dat u een God van doorbraak bent. En ik wil u bidden voor mijn broeders en zusters. Dat u die doorbraak zult geven in de processen waar ze doorheen moeten gaan. Ik wil u danken voor de zusters in ons midden. Voor de moeders en de oma's. En de overgrootmoeders die er in ons midden zijn. Of die moeders en oma's in onze herinnering. We zijn dankbaar dat u ons deze moeders gegeven hebt. Dank u wel, Vader, voor uw overvloedige zegen. Dank u wel voor genade. In Jezus' naam. Amen. God zegen.